Goedemorgen. Ik heb heel veel om te zeggen vanochtend. En toen besluit God om ook heel veel te zeggen vanochtend. Dus ik ben nog een beetje negotiated. Nou, in ieder geval. Thank you, Father, that we are here. Thank you, Holy Spirit, that you are here. Thank you that you are awesome, that you are holy, that you are almighty. And I ask, Father, above everything, that we will open our hearts and our spirits today. Shut down our minds. Let's kick rationality out the window for a moment. We love it so much. Schop maar weg. We open our hearts. We open our spirits. Amen. Nou, goedemorgen. Weer eens. Ik moet een beetje landen. Worship was geweldig. Bedankt. Thema voor deze maand, invloed en verandering in de samenleving. Ik vind het echt een geweldige thema. We hebben heel veel erover te zeggen. Maar vanochtend wil ik wat zeggen over waar begint dit? Waar begint invloed en waar begint verandering? Er is heel veel verschillende manieren om verandering en invloed te brengen. Maar waar begint het? Wat is het fundament? Ik was met Theo en Frederik in Malawi op bezoek bij mijn ouders. Voor een week, heel kort. Gingen we ook naar Mozambique voor een dag. En dat is een medische kliniek in Mozambique. Het is een zendingkoppel van Zuid-Afrika met helemaal geen medisch training. Maar daar doen zij van alles en nog wat. Hebben ze ook al heel vaak kinderen in leven gereden. Van heel verschrikkelijk ziektes en al die dingen. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van een klein, eenvoudig project. Wat wel invloed en verandering heeft in de plaatselijke gemeenschap. Mooi christelijk. Dan hebben we ook die meneer, misschien hebben van jullie al een clip op Facebook gezien van Theo. Dit is een gehandicapte meneer, een project van Zuid-Koreanen. In Malawi is gehandicapte mensen eigenlijk helemaal niets. Ze worden vaak echt behandeld als honden, ze zijn gewoon helemaal niks. Maar ja, en dat meneer had polio als kind. Hij kan zijn benen niet recht maken, daarom zit hij ook op de vloer, zeg maar. Want hij kan op geen gewoon stoel zitten. Maar hij maakt schoenen. Hij heeft een skill geleerd. Kijk eens, ik heb een paar schoenen gekocht. Ja, prachtig, hè? Kijk eens, wat doet die meneer? Die jurkje van Evie vanochtend, die prachtig Afrikaanse jurk. Het is gemaakt door een dove mevrouw. Zij was pas 17 of zo, toen leerde zij voor het eerst gebarentaal. Dus tot haar 17e had ze nog nooit een gesprek gevoerd met een ander mens. Nooit. Ze heeft een skill geleerd. Nu maakt ze prachtige jurkjes voor mijn prachtige half-Afrikaanse dochter. Een ander project. Alles in Malawi. Nou, dit is een sachet, een zakje met pindakaas. Met ook wat mineralen zo toegevoegd. Die project heet Peanut Butter Plus Jesus. Prachtig, hè? Het is specifiek voor kinderen met ondervoeding. 20% van kinderen in Afrika, nou Malawi in Zuid-Afrika, ze hebben gezichtsproblemen, problemen met hun ogen, want ze hebben helemaal niet genoeg proteïne in hun dieet. Daarom dacht een Amerikaan op een dag, weet je, laat ik maar wat pindakaas beginnen uitdelen. En niet bij heel veel ondervoede kinderen binnen een maand of drie zitten ze helemaal weer opgewicht. Alleen maar vanwege pindakaas elke dag. Nou, dit is geweldig. Ja, ook suiker toegevoegd. Maar suiker is niet altijd slecht. Nou, dus. Oké, dus ik ben bijna gepromoveerd. Bijna. Nog niet, maar bijna. Dus ik denk heel vaak na over wat wil ik als ik mijn studies afheb. Weet je, wat doe je dan? Nou, ik wil heel graag ook invloed in die samenleving. Ik wil ook graag verandering brengen. Maar Vaak hebben wij een idee, of ik sowieso, dat christelijke verandering in de samenleving lijkt een beetje op zo'n project. Weet je, het is een goede christelijk initiatief. Je doet wat voor die samenleving, skills development, evangelism. Want met peanut butter plus Jesus krijg je een zakje pindakaas en ook de Bijbel. Misschien een beetje zoals NSN, weet je, bier in de Bijbel. Maar niet eten in de Bijbel. En vaak heb ik een idee dat als ik echt dingen wil veranderen, moet ik aan die slag als een evangelist, of een prophet, of een teacher, of van die christelijke ideeën. Deze dingen zijn echt mooi, maar ook vaak wat wij zien als de christelijke invloed, die de samenleving zou veranderen. En daar gaat het ook dus mis. Want als wij het hebben over hoe wij als christenen de samenleving kunnen veranderen, zien wij bewust of onbewust zendingsinitiatieven, humanitaire hulp enzovoort sneller als christelijke invloed dan bijvoorbeeld de invloed die wij kunnen hebben binnen het bedrijfsleven of reguliere banen en zo. We hebben afgelopen, ik lees een stukje, anders kan ik het niet onthouden, gaat het ook sneller misschien. We hebben afgelopen 2 jaar veel gesproken over Gods Koninkrijk en hoe wij hemel op aarde kunnen uitleven. Laat uw wil geschied op de aarde zoals in de hemel. Dat willen we heel graag. We hebben heel veel over gesproken afgelopen 2 jaar. Maar om de aarde meer op de hemel te laten lijken, hebben wij invloed nodig. En dan is de vraag, hoe ziet die invloed eruit? Wij kunnen geen hemel op aarde brengen als wij geen invloed hebben. Het is logisch. We hebben invloed nodig. Wij moeten verandering, hoe zeg je het, teweeg brengen. Bedankt. Dat is heel erg nodig. Maar hoe ziet verandering eruit? Waar begint invloed hebben? Waar begint het? Want heel veel van ons, ja, ik werk elke dag aan de universiteit. Dat is geen zendinginitiatief. Dat is geen zendingziekenhuis. Of dat is geen pulpit voor mij om elke dag een mooie boodschap af te steken. Ik geloof dat al onze invloed begint bij de dromen die God in ons hart gelegd heeft. Ik zeg dit weer, vanochtend wil ik praten over dromen. Ik geloof dat al onze invloed begint bij de dromen die God in ons hart heeft gelegd. Nou, sommige mensen noemen het een calling, een roeping, een levensdoel of een missie. Nou, eerlijk gezegd, calling, levensdoel, missie, al die dingen, die woorden staan ook niet in de Bijbel, ja? Dus ik kan gewoon zeggen dromen, dan meen ik al die andere dingen. Maar ik vind dromen veel leuker. Waarom? Want als ik het heb over een roeping, het staat vast. Het is heel rigid. Maar een droom is meer, het groeit, het is organisch. Het is mooier, het wordt alleen maar groter en groter en groter. Daarom praat ik vanochtend over dromen. Maar dan, ik bedoel wel al die andere dingen. Weet je, roeping, calling. Nou, laten wij kijken naar de connectie tussen Jezus' invloed en zijn dromen en een paar andere mensen uit de Bijbel. Dat wil ik doen heel snel. Wat zien we in Jezus' zijn leven? Connection tussen dromen en invloed. En dan een paar andere gasten in de Bijbel. Oh, het is zo mooi. Zijn ouders wisten niet wat zij moesten denken toen zij hem daar zo zag zitten. Maria en Jozef gingen naar Jeruzalem en op een gegeven moment zijn ze Jezus kwijt. Ze hebben hoe lang? 3 dagen gezocht voor hem, denk ik. Ja, 3 dagen lang. Nou, als Evie zo moet wegrennen en ik 3 dagen... Nou, weet je, dan word ik echt keiboos. Jongen toch, zei zijn moeder, waarom heb je ons dit aangedaan? Vader en ik hebben je overal gezocht, stoute jongen. Wij wisten ons gewoon geen raad, zegt Jezus. Dat hoeft toch niet, antwoordt hij. Wist u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Daar begint het al. Hij was heel jong, maar hij had een droom. De dingen van mijn vader, dat was zijn droom. Nou, kijk eens. Jezus antwoordde, mijn voeding is het doen van de wil van God. die mij gezonden heeft in het volbrengen van zijn werk. Het is zo helder. Jezus, zijn droom was gewoon, het is zijn voeding. Hij kan niet anders dan om de wil van zijn vader te doen. Dat is, het is zeg maar die passie van zijn hart, zijn calling, roeping, mission, zijn droom. Nou, dat zie je ook in heel veel andere gedeeltes van de Bijbel. Gaat het maar na, het staat daar, ik ga niet alles lezen, het duurt veel te lang. Maar, nou, aan het einde van Jezus zijn leven, hij ging een paar stappen verderop in die tuin van Getsemani voor die kruisiging en knielde met zijn gezicht op de grond en bad: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. Wat Jezus door die hele Via Dolorosa nemen aan die kruising, al die dingen. Het was zijn droom, die werk van zijn vader te volbrengen. Het was zijn droom, dat was zijn kracht. Natuurlijk ook liefde voor ons, maar dat geloof ik was secundair. Aan zijn primaire behoefte, een droom om te leven voor de wil van zijn vader. Dat vind ik heel mooi. Wij kijken vaak niet zo op die manier naar een vision of een mission. Het is vaak een beetje doelen, hier gaan wij voor. Maar ik denk dat het in Gods ogen dromen is iets wat je aanvuurt op een manier wat een zeg maar mission statement of zo eigenlijk niet kan. Wij zien ook andere mensen in de Bijbel, ze hadden ook dromen. In Genesis 37 komen wij Jozef tegen. Hij wou een koning worden, een leider of een baas. Let op, geen profeet, geen evangelist, geen priester, geen pastor, geen teacher. Nee, een baas. Hij heeft het heel letterlijk gedroomd. Hij wou, dit is geen wat, of althans, het is wat, niet wat ik zie als een christelijk iets, een baas. Mindshift, hè? Ja, ik moet wat zeggen. Als ik denk aan een baas, dan kijk ik altijd aan Kees. Kees laat me denken aan een baas. Waar is Kees? Waar ben je? Word alsjeblieft een baas. Goeie christelijke baas met heel veel invloed. Prophesied over you, brother. Een baas. Nou. Hij was heel onverantwoordelijk met zijn droom. Hoezo? Nou, hij was heel hoogmoedig. Hij zegt tegen zijn broers en zijn vader, weet je, oudere broer, vader, jij gaat voor mij buigen. Ik ben de koning. Ja, en toen wordt ze heel boos op hem. Het was echt niet Gods bedoeling, maar zij verkocht hij aan handelaren, heel lang in de gevangenis gezeten, valse beschuldigingen. Hij was heel onverantwoordelijk met zijn droom. Maar toch was dit zijn droom. Door alles heen koestert hij zijn droom. Zoals Jezus, door alles heen. Hij wou, of zijn droom was om een baas te worden. En toch wordt hij geen baas, maar een onderkoning. Bazen boven bazen, over bazen heen. De allergrootste baas. Mega invloed. Mega verandering. Het is echt een seculier baan. Hè? Onderkoning. Misschien zoals Maxima voor Alexander. Onder. Net onderkoning. Zoiets. Maar mega veel invloed. Ik vind het geweldig. En het was helemaal van God. En als onderkoning redt hij een volk. Een hele volk. Wauw. Volgende. Mozes. Hij wou heel graag een politieagent worden. Of een rechter of een advocaat. Zag hij op een dag een slavendrijver. Sloeg een van zijn mensen. Dacht hij, nou weet je. Kom maar op. Doodde hij die persoon. Ja, dit is toch verschrikkelijk. Hij verprutst ook zijn droom. Zijn droom was gerechtigheid. Weet je, vecht voor gerechtigheid als een politieagent of rechter of advocaat. Maar het was niet, zijn acties was niet helemaal wijs. Hij wilde zijn volk een eer... Nou, nee, dat is de volgende, sorry. Hij rent weg voor zijn droom vanwege veroordeling in mislukking. Hij rent weg van zijn droom. Voor 40 jaar werkt hij maar als een herder. Zijn heel klein droom van alleen maar gerechtigheid voor zijn mensen. Het is misschien niet zo groot, misschien voor 1 of 2 personen, misschien voor zijn eigen familie, dat weten we niet. Maar dat wat klein was, door 40 jaar heen, wordt heel groot tot die redden van een volk. Vanuit ballingschap terug naar Israël. Misschien begint dit niet zo groot, maar het werd door die 40 jaar super, super, super groot. Mega invloed, heel veel verandering. Volgende. Nehemia, hij was een cupbearer, schenker van de koning. Nou, dat was een heel, heel, heel belangrijk positie, want het is, ja, zeg maar, getiteld schenker, maar eigenlijk een schenker was een raadgever. Hij wist alles van de koning. Hij moest altijd klaarstaan met raad voor de koning. Maar hij wou heel graag een architect of een, ja, stadsbeplanner, cityplanner, kwartiermaker. Wat is dat? Stadsbeplanner, cityplanner? Stadsplanoloog. Dat is op zijn Afrikaans. Een stadsplanoloog. Dat was zijn droom. Hij wou een muur gaan bouwen rondom Jeruzalem. Ook geen prophet, preacher, pastor-achtig iets. Heel gewoon. Ik wil een muur bouwen. Ja, natuurlijk had het profetische implicaties en al die dingen. Maar het is niet per se een christelijk initiatief. Gewoon een muur. Wat ik heel mooi vind van Nehemia is dat wij weten niets van hem tot wij horen van zijn droom. Hij had wel superveel invloed, hij was heel belangrijk. Maar zijn verhaal in de Bijbel begint pas als hij zelf schrijft over zijn eigen droom. Mijn droom, ik wil Jeruzalem in ere herstellen. Ik wil een muur bouwen. Voor veiligheid, voor mijn mensen. Hij wil zijn volk in eer herstellen en brengt God op die manier eer. Want die bedoeling vanaf het begin was dat Jeruzalem en de Israëlieten zo glorieus zou zijn, dat andere volken zou kijken en zeggen, wauw, het gaat zo goed met Israël, het gaat zo goed met Jeruzalem, ze hebben een supergod, ik wil heel graag horen bij die God van de Israëlieten. Zo brengt die God eer. Heel veel invloed. En wat ik zelfs nog mooier vind. Toen die muur af was, toen vertrok hij weer terug naar Perzië. Dit is, en ik vind het zo mooi, want we hebben vaak een idee van mijn life's calling. Weet je, het gebeurt nooit. Of het is heel groot, of het is heel ver weg. Zij droom niet. Zij droom was gewoon een muur. Hij bouwde een muur. Vertrok terug naar Perzië. Gaat verder met zijn reguliere baan, zeg maar. Nou, ik geloof, hij heeft zeker heel veel invloed gehad in Perzië. Maar het laat iets zien over dromen, over, weet je, een roeping. Soms is het niet zo onbereikbaar. Dan hebben wij ongelukkig een ander voorbeeld. Samson. Geen droom, geen invloed, geen verandering. Zijn ouders voedden hem op zoals God had gezegd, maar hij zelf had geen droom. Hij had wel heel vaak van die Filistijnen kapotgeslagen en heel veel mensen, weet je, hoofden afgehakt en zo. Maar Gods bedoeling was volkomen vrijheid voor zijn mensen. Maar dat had Samson nooit eigenlijk helemaal bereikt. Aan die einde wel, tot een mate. Maar Samson, maar alles wat hij deed, behalve misschien aan het eind, deed hij vanuit wraak, frustratie en trots. En last. Eén vrouw na de volgende vrouw, na de volgende vrouw. Altijd slimme raaiseltjes, beetje ahoeren met de Filistijnen. Dat mocht niet, dat deed hij wel. Waarom? Waarom hebben wij zoveel verschillende voorbeelden van dromen? Het is, ik denk Samson was eigenlijk de enige met een God-given dream. Die andere ook, maar zijne was echt een christelijk iets. Om op te treden als een rechter voor de Israëlieten. Die andere niet zoveel. En toch had hij het heel erg verprutst. Ongelukkig. Nou, ik heb 10 principes vanuit al die verhalen. Het is 11, maar ik schrijf 10. Dit was 10. Vanochtend had ik een heel interessante gesprek met Hanneke. Stel ze heel veel vervelende vragen. Toen wordt het 11 principes in plaats van mij 10. Ik ben God dankbaar voor mijn vrouw. Nou, het is principes. Geen regel, geen wet. Het is principes. Ten eerste, nog een prop. Een puzzel. Ja. Ik denk dat wij als christenen deel zijn van een heel groot puzzel. Zeg maar the puzzle of God, of Gods verhaal, of Gods hart, of wat dan ook. God plaatst een droom in iedereen, een kwaliteit, een talent, een calling, en wat dan ook. Maar die puzzel wordt nooit compleet als wij niet wat gaat doen met ons droom. En kijk eens, we hebben een geweldige kerk, met z'n allen, maar David leidt geen worship. Puzzles niet compleet. David volgt zijn droom na, hij leidt worship, en kijk eens, prachtige puzzel. Dus, eerste principe, hallo, wat ga jij doen in Gods koninkrijk? Eerste principe, snap dat jouw droom heel belangrijk is voor Gods koninkrijk in Berea. Snap dit, dit is heel erg belangrijk. Jij hoeft niet voor te staan om een boodschap te geven. Dit is sounddesk, maakt niet uit wat, het is belangrijk, want anders is die puzzel niet compleet. Een reguliere baan is prima. Je kan heel veel invloed door een reguliere baan. We hebben heel veel voorbeelden gezien. Tweede principe. Ga op zoek naar jouw droom. Ga op zoek naar jouw droom. Before you can receive the desire of your heart, find out what those desires are. Wij zeggen heel vaak, weet je, God gives us the desires of our hearts. Maar wat kan God? God kan niks geven voordat jij niet weet wat het is. Weet je, we willen heel veel dingen van God, maar ja, ten eerste moeten wij weten, wat is mijn diepste begeerte? What is my dream? Waar ga ik voor? Waar geloof ik in? Wat is mijn passie? Ga op zoek. Ik vind het leuk om altijd wat praktische dingen mee te geven. En ik zat ik weet niet hoe om dit meer praktisch door te geven, maar toen snap ik, dit is eindelijk goed, want dan moeten wij iedereen zelf op zoek gaan naar. Dus, ga op zoek. Wat is jouw droom? Heb je een droom? Heb je al ooit over nagedacht? Wat is mijn droom? Derde, zoals Jezus, ga voor je droom, dan volg invloed en verandering vanzelf. Heel belangrijk. Jezus zegt zelf, kom van Jesaja 61, I came to preach liberty to the captive, sight to the blind, restoration. Weet je, dat die lamme mensen gaan lopen, we hebben pas ook gezongen, that death will rise, al die dingen. Maar Jezus ging niet voor al die dingen. Zijn passie was de wil van mijn vader. Dus, zolang als dat hij maar gaat voor de wil van zijn vader, om die werk van zijn vader te volbrengen, volg al die andere dingen vanzelf. Belangrijk. Ik denk vaak dat wij, of ik althans, probeer heel vaak aan God wil ik aan God laten zien hoeveel ik van hem hou, dat doe ik al hierdie goede dingen. Daar gaat het mis. Dan wordt het werken. Als ik ga voor mijn droom met Jezus, dan volg al die dingen. Leef ik vanuit rust, in vrijheid, in liefde. Vier. Zoals Jozef, stop nooit om in je eigen droom te geloven. God pakt die niet af als jij misschien onverantwoordelijk ermee omgaat. Als je maar groeit. Ik heb ook al vaak mijn eigen dromen verprutst. Jozef deed het. Simpson deed het. Aan het einde was er wel een mate van restoration. Halleluja. Denk nooit dat als je je dromen verprutst of er onverantwoordelijk mee omgaat of als dingen misgaat, dat God je droom afpakt. Dat doe hij nooit. The gifts of God are irrevocable. God gelooft meer in mijn droom dan ik zelf. Hij heeft mij gemaakt met een specifieke droom. En hij zal alles doen, alles wat hij kan, als ik maar aan hem zeg, zoals vanochtend, God take al mijn rommel, mijn rotzooi. Neem het maar, geef mij mijn droom, heeft hij al gedaan. Als je maar groeit, God pakt geen dromen af. Maak je geen zorgen dus. Zoals Mozes, er zijn geen smoesjes. Laat ik dit helder en duidelijk weer zeggen. Zoals Mozes, er zijn geen smoesjes. Ik ben geen victim. Ik ben geen victim. Nooit. Dat is geen smoesje. Je eigen verleden, tekortkomingen zijn voor God geen issue. Let maar op, genezing in leven komen door het uitleven van jouw droom. Mozes zegt, nou weet je, ik heb een persoon vermoord. God zegt, het is goed. Ik kan niet praten, ik hakkelen. Het is goed. Ik kan niet terug, ik ben er niemand, ik ben 80 jaar oud. Het is goed. Oké, ik heb geen zin. Maak niet uit. I am who I am. Oké. Geen smoesjes. Ja, een rot verleden. Ja, werk voor 40 jaar als een herder. Maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Geen smoesjes. 6. Zoals Nehemia en Simpson, waar je goed in bent, is niet per se hetzelfde als jouw droom. Het is super, super belangrijk. Nehemia was heel wijs, heel intelligent. Dit was zijn baan, invloed. Maar zijn droom was een mier. Dus zijn droom is niet hetzelfde als waar hij goed in bent. Hetzelfde als Simpson. Simpson was keigoed erin om mensen te vermoorden. Heel goed. Ja, nou, oh, hallo. Hij was heel goed erin, maar hij had geen droom. Weet je, ik werk aan de universiteit. Ik vind onderzoek en wetenschap geweldig, maar dat is niet mijn droom. What you're good at should serve your dream. What you're good at is not necessarily your dream. Misschien moet ik dit weer zeggen. What you're good at is not the same as your dream. What you're good at is supposed to serve your dream. Hanneke is mij zo'n mooi voorbeeld van, sorry, ik neem je even als voorbeeld. Hanneke vindt godly administration geweldig. Nou, ik denk vaak administration, ja, saai. Maar het is een geweldig. Hebben jullie al over nagedacht hoeveel administratie het kost om een hele volk te mobiliseren om in één avond vanuit Egypte te vertrekken. Huh? Die huge campagnes van hoe heet die gast, Reinhard Bonnke. 5 miljoen mensen op één avond. Ja, dit kost wel wat administratie. Geweldig. En dit vindt Hanneke leuk. Hanneke heeft afgelopen maanden een paar boeken gekocht over administration, kijk ook clips van Bethelgassen, wat alleen maar leeft voor, weet je, hoe communiceer je in een kerk? Hoe doe je goede administratie? Dat vind ik helemaal geweldig. Zij is er goed in, en het is ook haar droom. Als zij alleen maar administratie doen, omdat het moet, dan heeft ze geen invloed. Misschien wel een beetje, maar geen Holy Spirit inspired godly power invloed. Ik vind het prachtig. Wij doen heel vaak waar wij goed in zijn voor liefde, aanvaarding en bevestiging. Maar ook om ons leven vorm te geven, te stabiliseren en een doel na te streven. Ik begon studeren aan de universiteit, want ik was er heel goed in. Maar het was voor mij alleen maar voor confirmation, affirmation, bevestiging. Want ik deed helemaal nooit goed op school, had geen vrienden, ben helemaal niets, word elke dag gepest. En hoi, weet je, al mijn vakken kom ik aan de universiteit. Krijg ik een stukje bevestiging, identiteit. Dus ik ga verder met mijn studies. Inmiddels hoop ik dat mijn studies, mijn droom ook dienen of gaat dienen. Halleluja, ik heb het ook verprutst. Maar ik doe het voor bevestiging. Niet omdat het mijn droom was. Dus ik was er heel goed in. Het is een kwaliteit. Het is een God-given kwaliteit. Maar het is niet een droom. Dus wij moeten nooit die twee, zeg maar, opmixen. Oké, nummer 7. Oké, ja, dus invloed vloeit niet vanuit waar wij goed in zijn. Echte invloed in verandering vloeit niet waar wij goed in zijn, maar vanuit een droom. Zoals Nehemia praat er vaak met God over. Nehemia was een geweldige gast. De allerkortste gebed in de Bijbel was van Nehemia. Die allerlangste gebed, zelfs langer dan die gebeden van Jezus, was van Nehemia. Hij was continu overleggen met God. Ik vind het zo mooi, er staat, ga maar Nehemia lezen, ik denk het begin in 2. Schrijft hij, die koning zag dat ik bezwaard was, weet je, een beetje teneergedrukt. En toen vroeg de koning, wat is er? En toen schrijft Nehemia, toen zeg ik heel snel tegen God, oh Jezus, help me. En toen antwoord ik die koning. Dus het was echt een, hoe heet het, een microseconde schietgebed, van de korte schietgebeden, door de allerlangste gebeden, was allemaal van Nehemia. Ga met God een gesprek over je dromen. Al die gebeden was gericht op zijn droom om een muur te bouwen. Vanaf het begin tot het einde. Prachtig. Nummer 9, ik ben bijna zo ver, mensen. Een leven vol passie, goed of fout, heeft vaak geen richting als het niet gestuurd wordt vanuit de droom die God in je hart heeft gelegd. Een leven vol passie, goed of fout, heeft vaak geen richting als het niet gestuurd wordt vanuit de droom die God in je hart heeft, gelegd heeft. Samson had superveel passie. Er komt niks van. Aan het eind wel een beetje, maar door zijn hele leven heen, een hele leven. Passie, 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 passie. Geen droom, geen richting. Nummer 10. Wij hebben beide geloof en karakter nodig. Nou, hier wordt het pittig. We hebben beide geloof en karakter nodig. Soms hebben wij een droom. En binnen een paar dagen, een paar weken, een paar maanden heb je je droom. Het realiseert. Een droom wat heel snel realiseert, dat bouwt geloof. God zegt, kijk eens, ik geef je je droom. Je hoeft er niks voor te doen, ik geef het. Maar soms moet je 40 jaar lang schaapjes, hoe zeg je het, hoeden. Zoals Mozes. Dat bouwt karakter. Want we hebben beide karakter en geloof nodig om volwassen te worden als christenen. Die vraag is, gaan wij zoals Jozef altijd blijven geloven in ons droom als wij karakter gaan bouwen? Of gaan wij misschien zoals Simson meteen die droom realiseren, superveel kracht, sterk, leider, maar geen karakter? Beide geloof en karakter. Alle belangrijkste ingrediënten van volwassen christen zijn in het realiseren van je dromen. Nou, 11, Hanneke's goede toevoeging. Wij hebben het gehad over leven vanuit je droom en invloed hebben. De valkuil is dat wij te veel gaan focussen op het realiseren van onze droom. Maar dit is niet het eerste doel. Het eerste doel is dat leven vanuit ons passie en droom die God in ons hart gelegd heeft, ons in staat zal stellen om invloed te hebben op onze omgeving en de samenleving. The purpose is not the dream. The purpose is the influence and the change. Paulus, supergoeie voorbeeld. Paulus had een droom, hij wil apostel zijn voor de Joden. Dat was zijn passie. Ook niks van gekomen. Joden zeggen, wij willen je niet. Hij en Petrus had vaak bonje. Dat was zijn droom, er komt niks van. Zegt hij, oké, dan word ik apostel voor de heidenen. Hij had zoveel invloed, hij heeft en bijna 2/3 van het Nieuwe Testament geschreven. Heel veel invloed. Heel veel verandering. Maar dat was niet zijn droom. The dream is not the goal. The dream is the means to the goal. Zijn tweede droom was om naar Spanje af te reizen, om in Spanje de evangelie te verkondigen. Dat zien wij in de Romeinen, in een nog andere interteksten, zegt hij vaak, ik wil naar Spanje. Het is nooit gelukt. Nooit. Nooit. Ik denk dat een droom voor mijzelf, is een droom niet altijd iets wat in je eigen leven gaat realiseren. Niet altijd. Ik denk Bill Johnson's vader bijvoorbeeld had heel veel dromen voor zijn eigen gemeente. Het is pas gerealiseerd toen Bill begin met, of overnam van zijn vader. Hetzelfde met David. David's droom was een permanente huis voor God. Maar het werd pas gerealiseerd door Salomo. Dus als je droom nooit waar wordt, betekent het niet dat het niet van God is. Betekent het niet dat het geen zin heeft. Want het gaat om verandering in invloed in de samenleving. Daar gaat het om. David had zo'n hart van worship. Ik denk hij was de allergeweldigste worship leader van alle tijden. Heel veel mooie voorbeelden. Maar hij, hoe zeg je het, legt de fundament voor worship. En die fundament die hij legt, wordt helemaal, hoe zeg je het, geweldig op. It came to maturity in the temple. Het wordt pas volwassen in de tempel van Salomo. Maar hij legt de fundament van worship. Having influence and impacting the world does not start with doing good things and addressing the need. Er zijn altijd nood. Echte verandering en invloed begint niet als wij nood, hoe zeg je, aanspreken of als wij een andere nood proberen te voorzien. It starts with discovering what you love and find beautiful. Anders, I spread myself too thin. Anders probeer ik overal en nergens, maar hier is een nood, ik wil helpen, hier is nood, ik wil helpen, hier is nood, ik wil helpen. Ja, is ook niet handig. Wat is je droom? Your dream addresses a need. You address the need through your dream, you have influence. Oh, daar gaat die puzzel kapot. Ja. Willen wij echt onze dromen navolgen? Willen wij echt onze dromen realiseren? Willen wij een gesprek gaan met God over ons dromen? Die zending koppel in Mozambique met die verschrikkelijke medische kliniek, ze hebben invloed. Niet omdat het een christelijk initiatief is. Nee, omdat het een droom is wat zij navolgde. Niet omdat zij mensen hun leven probeert te verbeteren. Nee, omdat zij gelooft dat God een plan heeft voor mensen in die omgeving. What do you love? What do you find beautiful? Jesus loved doing the will of his Father. Jesus found the will of his Father beautiful. He finds people beautiful. That led him to do something which changed the world. Alles volgt, hoe zeg je het, automatisch. Als we maar gaan voor een droom. En dan wordt alles zoveel makkelijker, want dan doe ik geen werken. Het is geen werken. Het is een droom met Jezus. Het is een relatie. Je gaat op zoek, je gaat op reis, je droom. Je gaat altijd voor je droom. En dan verander alles. Oké, ik stop er. Ik wil nog heel veel zeggen, maar we hebben geen tijd meer. David, kunnen we misschien... we hebben niet zoveel tijd meer, maar ik zou het echt cool vinden als wij misschien met z'n allen kunnen staan, knielen, doe wat je fijn vindt. Maar vraag jezelf af, heb ik echt een droom? Want ik denk dat wij vaak doen wij waar wij goed in zijn, maar daar gaat het mis. Your dream is not the same as doing what you're good at. Mijn droom... Dit is mijn droom. Ondervoeder kinderen, dat is mijn droom. En ik zeg het, want het is zo. Ik wil, voordat ik sterf, miljoenen kinderen elke dag gezond eten geven. Ondervoeder kinderen. Niet een paar honderd, niet een paar duizend, miljoenen. Gaat het lukken? Dat weet ik niet. Maar het maakt helemaal niet uit. Het maakt niet uit. Want ik weet dat als ik ga voor miljoenen kinderen... gaan God zoveel verandering door mij brengen. Zoveel levens. Zoveel kostbare kinderen. Oh, ik word helemaal emotioneel ervan. Sorry. Dit is mijn droom. Hier ga ik voor. Ik heb een hoge opleiding. Ik heb 2 masters. Boeit mij helemaal niks. Betekent helemaal niks voor al die kinderen. Niks. Eten. Wat is jouw droom? Waar ga je voor? Waar geloof je in? Invloed komt niet door je kwaliteiten. Invloed komt niet door waar je goed in bent of al die dingen. Het dien een droom. En dan pas begin invloed en verandering. Thank you, Father. As we now sing, Papa, that you will... Yo. Holy Spirit, we open our hearts, Lord. We open our imaginations. Help us to imagine things. Help us to... If we can sing that the death will rise, what is a dream to you? It's so possible. I pray, Father, that the only thing that you will do now as we sing, Papa, that you will just help us to start to dream. Just help us to start to dream.